Geliefde gemeente, dat is een woord van nabetrachting. Op het heilige avondmaal wilde ik met u overdenken het laatste vers uit uw voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 52. Jesaja 52, vers 15, daar spreekt het woord van de Heere al dus, alzo zal hij veel heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Tot zover. Denken wij met elkander, de gekruisigde is de verhoogde. De gekruisigde is de verhoogde. Wat een eigenaardige omschakeling. Als je dat hoofdstuk hebt horen lezen verleden week en vanmorgen en nu, daar gaat het over de ellende waarin Juda, Israël, Sion terechtgekomen is. De oordelen die over dat volk gekomen zijn. Het is een aaneenschakeling van ondergang, zou je zeggen. En dan daar opeens weer die belofte van de Heere. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig hun zijn gramschap hen doen lijden. En dan wordt ook die heilrijke belofte uitgesproken, dat God naar zijn welbehagen toch zich zal ontfermen. En dat ze het zullen bemerken, dat hij het zelf is die tot hen spreekt. Zie, hier ben ik. En dan opeens die overgang, die in vers 13 begint en in 53 zich voortzet, maar waar ook in het voorgaande al sprake van was, hoofdstuk 50, die knecht des Heeren. Die knecht. Waarbij wij zeker onmiddellijk denken aan de Heer Jezus Christus, de uitverkoren knecht. Sommigen zeggen, ja, maar dat ziet eigenlijk op Israël, want dat kun je toch van de Heer Jezus niet zeggen, dat het zo erg met hem was. Maar zij vergissen zich, want hij is minder geworden dan de mensenkinderen. Hij is dieper vernederd dan iemand ons. Maar toch, wat een eigenaardige overgang. Wat is het verband? Ik heb al telkens in de prediking ook aangehaald dat de kracht van die opwekkende woorden, die beloften, dat die uiteindelijk komen uit die ander, die Christus. Maar er is nog wat. Je kunt in de geschiedenis van Israël, in de geschiedenis van de kerk, van alle tijden, kun je zien dat de Heere geen ledige aanschouwer is van de zonde, van de afwijking, van de miskenning en de verwerping van zijn woord. En dat je daarom, als je nou die hele geschiedenis eens leest, hè, en je tracht je dat globaal eens even voor te stellen, hè, van, laten we zeggen, van Genesis tot en met Malachi, dan zal het u zeker opvallen dat je zegt, wat een geschiedenis van gestadige dood. Natuurlijk, ze hadden ook wel eens goede dagen en jaren van vrede, van voorspoed. Denk aan de tijd van koning David en Salomo en anderen. Maar je ziet letterlijk wat Psalm 106 zegt. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Die hele geschiedenis, zei ik, dat lijkt wel een opgaan, blinken en verzinken. Hoogtepunten, maar nog meer dieptepunten. Het lijkt wel alsof die oude kerk voortdurend op weg was naar de slagbank. En dat niet vanwege God. Goedheid. Tenminste, moet je goed begrijpen. Je kunt daarin God schuld niet geven. Maar het was om hun zonde. Om uw eigen ongerechtigheden, zegt de Heer, is u dat alles overkomen. Daarom zijn ze verstrooid en zijn ze uitgeteerd. Dat is wel dat een knecht van de Heere behoorde te zijn. Te midden van de volkeren van deze wereld. Dat uiteindelijk toch bestemd was om de boodschap van het heil te verkondigen tot aan de einde der aarde. Die knecht is terechtgekomen in de ellende. In de ballingschap. Het was zo'n slechte knecht, zo'n ondankbare, ontrouwe knecht. De Heer kon niet anders dan die knecht wegzenden naar een vreemd land. En onder de macht brengen van vreemde heersers. Maar nou speelt daar tussendoor de boodschap van nog een knecht. Een knecht die ook door God uitverkoren was. Een knecht die ook een weg zou gaan, nog dieper, naar de slagbank. Maar dan een knecht die niet om zijn eigen schuld, om zijn eigen zonde, maar om de schuld en zonde van het volk die weg naar de ondergang, naar de vernedering wilde gaan. Vrijwillig. Dat was het verschil. Om zo die lijdende knecht te zijn, moest hij als het ware onder dat volk dat leed. Maar vanwege hun eigen zonde moest hij daar als het ware nog onder komen. Om die totale last van zonde, ontbinding, godsverlating, ontrouw, ongeloof, afgoderij, om dat alles op zich te laten. En die knecht is nu de redding, de zaligheid van die andere knecht, Israël. Van die knecht die zo trouweloos afgeweken is. Die knecht die de Heere bestolen heeft. Die boze knecht. Vandaar dat je die twee lijnen telkens terug vindt in Jesaja. En ze gaan onverwacht, lopen ze in elkaar over. Die ene knecht die zo schandelijk zich gedraagt, dat hij buiten de deur wordt gezet. En die andere knecht die Gods welbehagen zal doen. En op grond van het doen van die ware goede knecht des Heren, wordt die knecht die weggestuurd was, die buiten de deur staat, die wordt weer toegeroepen. Waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Zo zie je in het kort het verband dat door Jesaja heen loopt. Dat schone verband, de vallende knecht God heeft naar die knecht gezien. En toen hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Hij trok gerechtigheid aan als een panter. Zijn eigen arm heeft hem heil beschikt. En nu komt het wonder van die knecht. Steeds weer daarvoor. Die knecht waar wij geen vertrouwen in hebben, tenzij de Heilige Geest ons schenkt het geloof. Want de weg van die knecht is zo onnavolgbaar, is zo tegen alle gedachten van de mensen in, dat niemand in hem kan geloven en wil geloven, tenzij door de prediking van het woord en de kracht van de Heilige Geest wij mogen getuigen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan moet de Heer zeggen: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Simon, maar mijn Vader die in de hemelen is. Waarom is het zo onmogelijk? Wel, God zegt in die paar laatste versen die aansluiten op Jesaja 53, ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Als mens voel je hier iets aan van de Vader die daar spreekt. De Vader die zoveel verdriet heeft gehad van die andere knecht. De Vader die zo moest tonen en schelden en verstrooien over de hele wereld. En dat was eigenlijk nog niet zijn volle toorn. Zeker niet. Over die onaanspreekbare knecht. En die nu, als het ware, verblijd is in zichzelf. In zijn goddelijk raadsbesluit, in zijn heilsplan, in zijn welbehagen. Zie, mijn knecht, toch een knecht. En de Vader kan dat zeggen, want die Vader die komt als het ware op uit zijn eigen vrederaad. Het wordt ons in de Bijbel getekend. Zo actueel, je ziet het voor je ogen gebeuren. Gods teleurstelling, Gods verdriet, Gods berouw. Maar dat staat allemaal geschreven om ons te doordringen van die ernst, van die werkelijkheid, hoe het er met ons bij staat, hoe wij het eraf hebben gebracht. Maar dwars daardoorheen laat God ook telkens een lichtstraal vallen uit zijn eeuwige vrederaad. Dat met eerbied gesproken de Heer niet te laat gekomen is. De Heer heeft niet pas voor een knecht gezorgd toen die andere knecht het er zo raar afbracht. Zo goddeloos afbracht. Maar de Heere heeft al voor die knecht gezorgd. Eer iets van ons begon te leven. Eer de zonde en de dood hun intrede deden in deze wereld, in deze schepping, in ons. Daarom zag Johannes dat lam staande als geslacht voor de grondlegging der wereld. Gods eeuwig raadsbesluit. Ik heb bij ene hel voor Israël hulde beschoren. Dan staat er dat die knecht verstandig zal handelen. Maar in de ogen van de mens was dat helemaal niet verstandig. Zelfs in de ogen van zijn vrienden, zijn jongeren, was het niet verstandig wat hij deed. Telkens merk je die botsing met zijn verwanten, met de discipelen, met het volk. Dat hierop neerkomt. Waar is die man zijn verstand? Ja, ik weet wel, hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En zij ontzette zich over zijn leer. Maar telkens, wanneer ze hun verstand lieten werken, dan kwamen ze tot de conclusie. Kun je dat nou begrijpen? Die man die gaat zijn ondergang tegemoet. En Petrus zei, wees u zelf genadig, Heer. Je zult je toch niet zomaar laten doden en overgeven. U hebt toch gezegd dat het waar is. U bent de Christus, de Zoon van God. Is er dan enig verband? Kan er dan een verband zijn tussen de Zoon van God en de dood? De nederlaag, de ondergang, de vernedering, het uitgerukt worden uit het land der levenden, dat kan toch niet? Wij staan erachter, maar je moet eens trachten in te leven in de gedachten van deze mensen, van die Adamskinderen. Die wel een weg zien ten onrechte. Van beneden naar boven. Maar die geen weg zien van boven naar beneden. Daar waren de mensen, net zoals u, altijd van doordrongen en van doortrokken. Hoe komen wij op een hoger plan? Hoe zullen wij God ontmoeten? Orthodoxe rabbijnen zeggen nu nog, de Messias zal wel komen. Als er één dag aanbreekt, dat alle Joden de Sabbat volmaakt onderhouden. Dan komt hij. Maar, zover zijn we nog niet. Er zijn er zoveel die het niet doen of maar half doen. Maar daar voel je, dat komen van die Messias, is dan als het ware een komen in de zin van, nu kan het. Nu is mijn volk zo ver gekomen, dat ze met een eenparige schouder mijn Sabbat onderhouden. Voel je dat de lijn die daarin zit, eigenlijk uitgaat van de mens, als wij, zo of zo, zo is het eigenlijk nog, in andere zin, als ik nou zo of zo gesteld ben, dan ga ik aan het avondmaal. Als nou dat of dat versje gezongen wordt, ja, dan ga ik maar. Dat is een teken. Wij komen als het ware met onze voorwaarden, met onze vereisten. Het is aangenaam als er een vers gezongen wordt wat je in je hart gaat, dat weet ik wel. Maar het is de grond niet. Het is de grond niet. Er is een andere grond. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. En niemand vindt het verstandig. En tenslotte moeten ze allemaal aan hem gaan twijfelen. Zo ver komt het. Maar God zegt dat de uitkomst van dat verstandige handelen van de knecht zal zijn verhoogd, verheven, Ja, zeer vrolijk was het. Dat zegt God. Dat deze knecht, juist deze knecht, dat hij tot de hoogste eer verheerd zal worden. Dat hij de naam zal ontvangen boven alle namen. En nu krijg je daar dat ingrijpende woord, gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Ja, het ging bij die mensen niet allemaal alleen maar naar de buitenkant. Kijk, het had geen enkele waarde. Maar het wil niet zeggen dat die vrouwen die stonden te huilen daar toen ze Jezus zagen gaan, dat ze dat niet meenden. Daarom werden ze niet bestraft. Maar ze zaten aan de verkeerde kant. Ze weenden om de pijn van de lijdende Heer. Maar ze geloofden niet dat hij de Heere was. Er kwam ontzetting over de mens, over de discipelen. Toen ze hem in het gezicht keken, zo verdorven was zijn gelaat. Het is typisch dat kunstenaars altijd een ander gelaat van de Heer Jezus hebben getekend of geschilderd. Een glad, menselijk, trouwhartig, ernstig, liefdevol gelaat met een aureool eromheen. Maar hier staat de werkelijkheid. Deze man van smart heeft in zijn gelaat zulk een angst en ontzetting uitgestraald dat de discipelen het niet meer begrepen. Dat ze het niet konden begrijpen. In de hof van Gethsemane. Mensen en engelen konden het niet begrijpen. Davids gelaat zal ook wel getekend zijn geweest door het verdriet. Toen hij uitriep, Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. Maar dat van Jezus was meer dan David. Geschokt, verslagen. De angst. Ik weet dat daar altijd een sluier voor blijft hangen. Wij zien het maar door, gronden het niet. Ik zoek alleen het iets dichterbij te brengen. U weet alles. Als je wat weet over oorlogen, vervolgingen, pijnigingen. En ja, alles wat er op deze wereld gebeurt. Is en nog. Wat een nameloze angst. Dat er geweest zijn en nog. Onder de mensen. Hoe er geschreeuwd is. Ach. Dat gaat maar door. Ik denk aan dat kleine meisje van de week in de krant om van 6 jaar. Dat zo schandelijk werd misbruikt. En zoveel cocaïne kreeg dat ze daar stuittrekken aan de zweek. Een kind, één kind. Eén kind. En dan tracht je dat in te leven. Maar je kunt het niet. Maar dat is één kind. Maar daar word je al verdrietig, intens verdrietig als je daaraan denkt. Of opstandig dat je zegt, oh, dat zou gebeuren. Ik zou vermoorden. Ik zou dat één keer. Maar dan die golf van smart en van ellende. Die is niet te peilen. Die rauwheid van de mens. Der zonde die door alles heen breekt. Die zijn medemens aan een vleeshaak hangt om te langzaam te sterven. Leven. Nou dan in te denken, al die angst, die opengesperde ogen, dat nameloze leed wat er is op deze wereld in het verleden en nu. En het altijd ook maar doorgaat. De gevolgen van de zonde. Dat wij God hebben verlaten en een verbond met de dood hebben gemaakt. Dat nou die knecht. Die allergrootste schreeuw en benauwdheid naar zich heeft toegetrokken. Op zich heeft doen aankomen. Daarom is hij meer dan een ander, meer dan iemand, getekend door de ondergang. Voornamelijk in het einde van zijn leven. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Hij was niet aan andere mensenkinderen gelijk, wil dat zeggen. Er was iets in zijn verschijning. In zijn gedaante. In zijn mens zijn. Dat vervulde met schrik. Die later zei. Ziet de mens. Is dat de mens? Is dat een mens die daar staat? Zo bespot met doornige kroon, bebloed, bespuwd, geslagen. Het is alsof die zeggen wil, mensen, wat maken jullie eigen er toch druk over? Wat moet zo'n afvaag, zo'n uitvaag, wat moet dat nou nog voor kwaad doen? Daar kun je toch geen last meer van hebben. Zal ik hem maar niet loslaten. Dan kan hij misschien in een hoek kruipen om te gaan sterven ergens. Het is toch afgelopen met hem. Zo was zijn gedaan geschonden. Oh, meer dan van mensen, kinderen. Het was niet te vergelijken. En nu dat wordt. Al zo. Voor de wereld, alle partijen zijn namelijk in het conflict vertegenwoordigd. De wereld, de kerk, de hemel en de aarde. Eén ontzagwekkend conflict. En in dat geding ging het zo ver. Moet je indenken. De wereldlijke rechter oordeelt. Ter dood. De kerkelijke regering zei, wij hebben een wet en onze wet moet hij sterven. En de hemel, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht, breekt op hem los. Wie zal dat ooit bij benadering kunnen zeggen? Dat er in het groot heelal geen duisterder plaats is dan de plaats waar Jezus Christus verlaten was. Omdat het gans heelal zich van hem afwendt met een eeuwige afwending. Meer dan van iemand. Onbeschrijfelijk. En nou het wonder. Nou dat onmetelijke verstand van die knecht, van die zoon, van de vader. Want de vader spreekt hier. De vader zegt, ja zo en niet anders. Maar op deze manier. Dat is het verstand van de knecht, wiens oren zijn doorboord. En die door de vader gewekt wordt elke morgen om zijn stem te horen, om zijn wil te weten. Deze knecht die uitgespeelde in het oog van de wereld, uitgediende, uitgelezen, verschovene uit alle regionen weg. Deze knecht zal zo veel heidenen besprengen. Waarmee? Met zijn bloed. Het woordje besprengen, wat hij gebruikt, wat komt ook voor in de offerdienst. Als de priester voor zijn eigen moest verzoening doen en bloed besprengen. Het werd ook gebruikt als er een melaatse kwam. Een melaatse. Die dacht dat de ziekte beter was. En die naar de priester moest gaan, zichzelf bij de priester vertonen. Of iemand die helemaal zo door en door melaats was, nou ja, dat hij ook niet meer gevaarlijk was voor de omgeving. Helemaal wit. En dan moest hij bij de priester komen en de priester deed hem dan ook besprengen. Met rein water. Dat woordje besprengen, dat stamt dus uit de dienst van de verzoening. Nu, deze knecht met wie het afgelopen was, de verliezer. Deze knecht, de vader zegt, zo en niet anders. Niet zoals wij het droomden. Een koning vol grootheid. Die ons meeneemt als trouwe onderdanen of officieren en ministers en noem maar op in zijn gevolg. Nee, die koning die op de weg uit de beek dringt. Dat wil zeggen, die zich neerbuigt tot in de dood. Die koning zal uit die vernedering vele heidenen besprengen. Vele volken. O, u kunt zich misschien enigszins indenken dat een dergelijk woord toen en ook nu een woord is van louter goddelijk welbehaag, dat ons verstand te boven gaat. De gekruisigde, om onze zonde, is de redder, de behouder, de verliezer, die het moest verliezen in het dodelijk tijd. Dat is van God verlaat, de overwinnaar. De bespuwde en bespotte, de besprenkelaar. De gevangenis gevankelijk gevoerd, gave genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Dat is het wonder. Een onuitsprekelijke wonder. Heidenen die besprengd worden. Daar getuigt het avondmaal van. Het brood en de wijn. Daar zijn wij eigenlijk getuigd. Wij, die vervreemd waren van God en van zijn verbond. Wij, die niet behoorden tot dat openbaringsvolk waar God zijn rechten en zijn inzettingen aan had gegeven, hoe trouweloos ze ook gehandeld hebben. Wij waren buiten. De wereld die in het boomse ligt. De onbesneden. De gooien. En nu breekt deze knecht door alle grenzen heen. En de vader betuigt dat het is te gering dat je mij een knecht zou zijn om de verloren stammen van het huis Israël terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen. Dat is betrekkelijk in korte tijd gebeurd. Wat is op de grote klok een paar duizend jaar? Nog niet. Dat Paulus met het evangelie van Gods genade voet zette op Europese bodem. Macedonië, Filippi. Wat zijn er een heidene besprengd? Onbegrijpelijk. Melaatse heidenen. Die leefden naar het goeddunken van hun eigen boze hart. In de duisternis. Daar kwam het licht. De gekruisigde die de opgestane is. Hij sprenkelde vanuit de hoge hemel. Zijn bloed, zijn genade, zijn gaaf. Veel heidenen. Er staat niet enkele, er staat veel. Heb de grote gedachten van zijn genade. Heb de grote gedachten van zijn offer. En van de toepassing van dat offer. Vele heiden. Johannes zag tenslotte een schare die niemand tellen kon. Uit alle geslacht, tong en taal. Voor de troon van God. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Wat wil dat zeggen? Je kunt in alles natuurlijk letterlijke illustraties aanhalen uit de geschiedenis. Maar ik zou het nu liever in het groot verband zien. De koning. Die boze koning. Die God toeliet dat ze die slechte knecht treiterden en gevangen namen en branden en moorden. Die koning. Die koning die dat volk, dat oude volk van de aarde wilde verteren. Denk eens aan die listige aanslagen van Haman de Amalekiet. Er zou er niet één overblijven. Altijd weer de farao van Egypte. Wie is de Heer? Dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn. De Rabsake, de generaal. Ik meen van Tiglath-Pileser. Ja, laat Hiskia u niet bedriegen dat de Heer je verlossen zou. Kom nou. Er komt niks van terecht. Alle andere volken zijn ook voor ons gevallen. Vertrouw er niet op. De koning. Altijd weer kom je ze tegen. De koning, hoezeer geducht. En het was een geestel in Gods hand. Want het was om hun eigen schuld. Dat is mijn eigen schuld. Maar die koningen, die vijandige volken, hadden geen recht om zich te verblijden in de ondergang van Sion. Ze hadden geen recht om in de handen te wrijven. Haha, daar gaan ze. Slaat ze neer. Laat ze verdelgd worden van onder de hemel. Ze hadden geen recht om ze als beesten te slachten. Ze hadden geen recht om te zeggen, wij hebben de overwinning behaald. Onze goden zijn machtiger dan de God van Israël. Zo is altijd gegaan. Zo is altijd gegaan. De koningen hebben elkaar toegesproken. Strijd dapper als een man, Filistijnen en vorsten. vrij dapper. Want je hoort ze wel juichen in de verte. Hun God is in het leger, de ark. Het komt erop aan. En ze verloren de strijd, Israël. Ze werden neergeslagen. Altijd die koningen. Psalm 2 worden die koningen aangesproken en gewaarschuwd. Dat als ze dat zeggen, dat de touwen breken en verscheuren de banden en de fundamenten omver stoten, dan wordt er gezegd, kijk uit, want de Heere God komt om te oordelen. Dan kan hij jullie als pottenbakkers vaten in stukken slaan. Daarom luister, kus de Zoon, opdat hij niet toornen en op de weg vergaat. Altijd zijn de koningen al vergaderd. Tegen God en tegen zijn gezang. En die koningen, die worden hier als het ware op de tribune neergezet. Hè? Tribune neergezet. En daar zitten ze te kijken naar dat gebeuren, die geschiedenis. En daar zien ze. Ja, die man. Die nieuwe leider. Dat dacht het volk Israël. Hosanna, Hosanna. Ze zitten ze als het ware te kijken. En ze zien het einde. De troon in Rome, die staat nog vast. Maar de troon van de toekomstige koning wordt onder hem vandaan gestoten. Daar gaan we. Een roemloos einde. Pilatus kan gerust gaan slapen. En Herodes, hij is er niet meer. Daar komt de boodschap. De knecht. Der knechten. De verpletterde is opgestaan. Ja. Sommige koningen hebben hun hoofd geschud. En zijn er nog harder tegenaan gegaan. Anderen hebben gebogen. Als aardrijk, vorsten zullen heer, uw lof en eer, alom doen horen. Vele koningen zijn besprengd. Vele koningen hebben hun mond dicht gedaan. En hebben gevoeld, we zijn ernaast, we zijn vast. We hebben te vroeg gejuicht. Het is verkeerd. Het wil niet per se iets negatiefs zeggen in deze tekst. De koningen zullen hun mond toehouden. Maar er zit ook wel degelijk een positieve betekenis in. Ze slaan de handen voor de mond. De hand op de mond. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hij leeft, zeggen ze. Ja. Die is erbij geweest. De soldaten, de handlangers van de koning, proberen nog wat door leugens te redden. Maar onweerstaanbaar rukt de waarheid op. Van het ene gehucht tot het andere. Van de ene stad tot de andere. Koningen zwijgen. Koningen verzetten zich, breken of buigen. Koningen, hier, laat alleen de positieve kant tegen noemen, hou hun mond lang. Zij schelden niet lang, zij vechten niet lang. Zij stemmen toe. Hij is de koning der koningen en de heren der heren. Iets van die koningen hebben wij allemaal. Iets. Nou, iets. Misschien wel heel wat. Ik wil niet dat hij koning over mij is. Ik wil zelf. Typisch de gevallen mens is een gevallen koning. En dan loopt hij in rafels en lompen over de wereld. Hij steekt zijn borst vooruit. Mijn mening, mijn visie. mijn weg. Daar komt het evangelie. Bij de koning. Gevallen koning. Daar treft een pijl van de koning der koningen in het hart. En het is afgelopen. Heere, wat wilt gij dat ik doe? En die koningskinderen, die werden verslagen in het hart. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Zo gaat het met koningen en koninginnen. Hij neemt ze gevangen. Met gevangenis en al. Hij voert ze mee. Niet als dienstbare slaven, maar als kinderen. Kinderen door hem gekocht, losgekocht. Koningen slaan hun hand vol verbazing voor hun mond. Het is uit met hun hoge woorden, terwijl ik het niet verkondigd was. Oh, de meeste was het niet verkondigd. Nee, het was allemaal zo beperkt. Daar ergens op een plaatsje in de wereld. In Palestina, in Jeruzalem. En dat vergeleken bij dat grote rijk, dat wereldrijk van Rome. Wat stelt het eigenlijk voor? Stelt toch eigenlijk niet voor? Terwijl ik het niet verkondigd was. Ze zullen het zien. Ze zullen ermee geconfronteerd worden. Ze zullen geconfronteerd worden met het volk welks God de Heer is, door de knecht verlost. De gekruisigde die de verhoogde is, verlost. Ze zullen erop losslaan misschien. Ze zullen proberen het tegen te houden. In waarheid zijn tegen u vergaderd. Beide, Herodes en Pontius Pilatus, de heidenen en het volk Israël. Nu dan, heren, zie op hun dreiging. Ze zullen het zien, die het niet verkondigd was. En ze zullen getuigen zijn van de grote daad van die knecht die verhoogd. Het geheel ademt de sfeer van de verbazing, de verwondering. Het is ook positief. Die verkondigd, die buiten de verkondiging stonden, eeuw in eeuw uit, die zullen het zien. Die zullen het zien in de tekenen die hij geeft bij het woord. Die zullen het zien door de ogen van het geloof. Deze is waarlijk de Messias, de gezondene van de Vader. Zij zullen zien in de praktijk van het leven dat het waarachtig perspectief is. De waarachtige troost die stand houdt in alles. De knecht die gekruisigd is en verhoogd is. Wij leven in een bewogen tijd. En ook de theologen doen er uiteraard aan mee om de onzekerheid te vergroten. En de afwezigheid van God te beklemtonen. God is afwezig. Wat gebeurt er nou? Gebeurt er niks? Daarbij hebben wij zelf ook alles mee om. Dat sluit aan op ons gevoelen. Want we zeggen, ja, dit is anders gegaan, dat is anders gegaan. Daar hebben we de Heere om gebeden, daar hebben we de Heere om gebeden. Maar het is niet verhoord, het is niet vervuld. Dat sluit dus echt aan, dat hoofdstuk, dat nieuwe hoofdstuk van de theologie. De afwezigheid van God. Ja, ik heb me daar sterk door aangesproken gevoeld. Laat dat dan maar het geloof zijn, de afwezigheid van God. En laten wij wachten op zijn goddelijk ingrijpen. Natuurlijk, er is een wachtende tijd. Er is een tijd van kruis. dat er niks meer gebeurt. Ook voor de kerk. Die andere knecht. Maar laten wij toch aan de andere kant. Ik voel het als een goddelijke opdracht. Beklemtonen. De aanwezigheid van God. Alleen die aanwezigheid van God is niet die God, die optimistische God, met die optimistische geschiedenisbeschouwing, met die optimistische mensbeschouwing, hè, die naast ons staat in dat wereldje van vooruitgang, dat we toch langzaam vorderen enzovoort. Al die dromen die zijn al zoveel keren kapot geslagen en elke keer denkt de mens het weer. Nee, die God is afwezig. Die vooruitgang is God. Maar die God van de Bijbel, en ik zeg het met vrezen, omdat wij zo volmaakt zijn geworden. Die God van de Bijbel, die zegt, die verwoestingen op aarde aanricht, die de boog verbreekt en in stukken slaat, die de inwoners der aarde vreselijk is, die als de grote soeverein doet wat hem behaagt, die God is niet dan. Die is dichterbij dan ooit. Dichterbij. En hij wil dat zijn kerk leeft. Bij het woord. Bij het geloof. Bij Jezus Christus. In wie God nabij gekomen is. In de verkondiging van de verzoening en van de vrede. Dat wil hij. Daarom moeten we voorzichtig zijn. Met de afwezigheid van God. Met wat merk je van God? Want als de hele aarde heen en weer schudt, dat is ook God. En als God aan die grote bomen schudt, dat alles benauwd wordt, dat is God. Al is het die ellendige mens die zijn eigen graf graaft. Wij mogen en wij kunnen toch nooit loslaten dat de Bijbel het woord ons leert dat het die God is. Die ook door zijn gericht de aarde vervaart. Nee, terwijl ik het niet verkondigd was, zul ik zien. Het is ons verkondigd. Maar gezien op onze afkomst mogen wij ook zeggen, die het niet verkondigd las. Die zullen het zien. Dit is mijn vlees dat voor u verbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Zie, zo is God aanwezig. Niet aanwezig op een voor ons verstand aanvaardbare wijze. Maar God is aanwezig in de weg van het geloof. In de tekenen die hij geeft. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Inzicht krijgen. Die het niet gehoord hebben. Wat al miljoenen mensen leefden er buiten dat gebeurde. Maar de banier van het evangelie werd gedragen. Er wordt nu al zo lang tijd gesproken over de knecht, de gekruisigde die verhoogd is. Wij waren niet alleen vandaag, maar een kerk in verre vreemde landen heeft vandaag ook verstaan. Hebben ook het brood ontvangen en de wijn. Hebben zich ook verwonderd over die goedheid van die knecht. Het strookte wel niet met ons verstand, maar zijn vader heeft het zo gezegd. Hij heeft verstandig gehandeld. Hij is dood geweest en weer levend geworden. Die zullen het verstaan. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle eeuwen en alle plaatsen vandaag. En ook gemeenschap met wat dichtbij. Wat denk je? Die al verlost zijn uit onze gemeente. Welke wijze dan ook. Ik gevoel, ik geloof het. Zeker dat zij ergens als het ware bij ons zijn. Je gestorven vader, moeder, kind. Ze zijn verlost uit dit leven. Dat wel. Ze hebben geen deel meer in alles wat onder de zon schiet. Maar ze hebben wel deel aan diezelfde ontfermende God. Ze hebben veel meer inzicht dan wij. Ze zijn verbaasd toen hij alles wel gemaakt heeft. Ik denk misschien in uw oog te mensen. Maar dan zie ik de gezichten van vrienden en vriendinnen voor me in de geest. Hier vermoeid, hier benauwd misschien. En nu verlost. Ze hebben het verstaan. Het gehoorde hebben ze misschien niet allemaal verstaan. Maar ze hebben nu ten volle verstaan. Ik ben uw heil alleen. Ik ben uw zaligmaker. Dat de troost mag zijn. Elk avondmaal is eigenlijk ook een stukje van het geheel. Jezus zei, ik zal dezelfde niet meer drinken. Totdat ik dezelfde nieuw met u zal drinken in het koninkrijk mijn vader. Dan is alles compleet. Dan zou je zeggen, ja. Hé, zuster, hoe lang ben jij al hier? Broeder, hoe lang ben je al hier? Maar daar hebben we misschien geen erg. Want er zal één groot gejuich zijn. Het lam is waardig om geslacht, dat geslacht is, om te ontvangen als eer en een bidding. Maar ik weet zeker dat er nog wel tijd is of eeuwigheid om ook naar elkaar te zien. Al is het niet meer als vleeselijke zondaar. Dat niet. Maar wat God gedaan heeft, dat zal herkenbaar zijn. In de Bijbel lees je ook van Abraham en van Elia. Maar er zal geen zonde meer zijn. Niet dat mensen. Maar ik weet zeker dat het tijd is om met een blij herkennen elkander te begroeten voor de troon van het land. Dat dan deze maaltijd des Heeren voor ons ook mogen zijn. Een stukje van de grote maaltijd waarin God alles zal zijn in alles. Amen.